Wij komen vanavond aan Genesis 23 bij het hoofdstuk over, nou ja, er staat boven de dood van Sara, maar daar gaat het niet echt over, eigenlijk toch. Het gaat over dat graf, want u weet hoe het was van de aartsvaders, want zo worden ze bij gelegenheid genoemd. De eerste vaders, als je dat letterlijk neemt, wordt gezegd in Hebreeën hoofdstuk 11 dat God hem beloften gedaan had met betrekking uiteraard tot dat land dat gij erfelijk zult bezitten, ik zal het u geven en u weet wel. Ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis naar een land dat ik u wijzen zal, enzovoorts. En toen hij er was, zei hij van daar tot daar en van Gunther kant het op tot daar. Dat is oude waters. Zal ik u het u geven, enzovoorts. En dat is in die generaties nooit gebeurd. Het is op zijn vroegst van toepassing geworden na de intocht in Canaan, zoals dat heet, onder Jozua, maar daar wordt verschillend over gedacht. Dat wil zeggen, dat is geen uitgemaakte zaak, want daarna wordt ook nog steeds gesproken over dat de Heer hen dat land geven zou, hetgeen eigenlijk nog nooit gebeurd is en dus nog moet gebeuren. Want in die beloften wordt ook bij gelegenheid gemeld dat zij dat erfelijk zouden bezitten. En inderdaad voor altijd. En dat niemand hen er meer uit zou kunnen krijgen en dat soort zaken. Dat moet dus nog gebeuren, want de vervulling van al deze beloften wacht op wat wij noemen de wederkomst van Christus. En in een korte en letterlijk Bijbelse versie, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja, en die zijn in hem. Amen. En sinds de komst van Christus, dat is dus sinds eerste paasdag, is dat nog nooit gebeurd. Deze beloften, dus die moeten nog vervuld worden in de toekomst. En dat betekent dat deze aartsvaders, zoals dat heet, die hebben daar weliswaar gewoond in het land der belofte. En die las ik alweer uit Hebreeën 11... waar wij lezen vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. En aan het begin van de avond kan ik me nog wel enige uitweidingen veroorloven. Want geloof is nou eenmaal geloof in het medegedeelde, volgens Van Dalen's groot Nederlands woordenboek, of hoe het maar heten mag. En dat had net zo goed Grieks of Hebreeuws kunnen zijn trouwens, want het blijft hetzelfde. Geloof is geloof in het medegedeelde, is vertrouwen in het medegedeelde. En van Noach lezen wij in vers 7 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, enzovoort. God had tot hem gesproken en door het geloof, doordat Noach het woord van God vertrouwde, is hij gehoorzaam geweest en heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin en wat er maar staat. En het volgende vers is dus vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, want God had tot hem gesproken. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Ik hoop niet om u te beledigen, maar ik hoop altijd dat er nog mensen zijn die dit soort verleden toekomende tijd begrijpen. Ja, het is een beetje moeilijk, verleden toekomende tijd, maar zoiets, hè. Hij zou het tot een erfdeel ontvangen. Dat betekent dat in het verleden wat gezegd is over iets wat nog niet vervuld is eigenlijk in de praktijk. Het moet nog gebeuren. Niettemin is hij uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Hij kreeg het niet als optie mee, zal ik maar zeggen. Het was alleen aanpakken. En door datzelfde geloof, vers 9, is zij inwoner geweest in het land der belofte. Dat is het beloofde land, waarbij het bijvoeglijk naamwoord beloofde vervangen is door het zelfstandige naamwoord belofte. Dat is gewoon om het sterker te maken. Die dingen moet je leren. Bij het lezen van de Bijbel heb je dit soort dingen nodig. Het land der belofte is het beloofde land. Met nadruk op het beloofde land. Zodat als je een van de twee woorden wilt weglaten, dan moet je in dit geval land weglaten en niet belofte. Hij is inwoner geweest in het land der belofte. In het beloofde. Als in een vreemd land. Hier wordt het woord land zelfs weggelaten. Toen hebben de vertalers het er weer tussen gezet. Daarom staat het schuin gedrukt. Heb je dat in jouw in de digitale versie ook of niet? Doen ze dat niet? In Hebreeën 11 vers 9. Nee, dat dacht ik al. Dat is jammer. Ik beklaag me ook altijd dat in de introductie, in een voorwoord in de Bijbel, in de staat waar dit soort dingen niet vermeld worden. Hè? Dat als het cursief staat, dat betekent dat de grondtekst het niet heeft. Dat de vertalers het hebben ingevoegd. Niemand meldt dat ooit. Hoe ik het dan weet, ja, traditie. Ik heb het ook gehoord, maar het is echt zo. Ja. Ik vind dat vreemd. Maar door. Kortom, door het geloof is zij een inwoner geweest in het land der belofte. In het beloofde land, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen, in tenten gewoond met Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, niet allemaal tegelijk in die tent, maar één voor één. Dat weet u toch wel, hè? Dat zijn de volgende generaties. Abraham, Isaac en Jacob, toch? Ja. Maar ze hadden met elkaar gemeen, onder andere dat ze in tenten woonden in plaats van in, laten we zeggen, een fatsoenlijk huis. Het had eigenlijk een paleis moeten zijn, maar dat heb ik al zo vaak verteld. Hè. Het is een koninklijk geslacht, dit. Abraham, Isaac en Jacob. En vandaar het koninklijke volk, Israël. Maar in plaats daarvan woonden ze in tabernakelen, tenten. Hutten, desnoods, kan nog net. Die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte, namelijk Isaac en Jacob. Zij waren ook erfgenamen. Dat wil zeggen dat die belofte die God aan Abraham deed ook vererfd geworden is. En de idee daarachter is namelijk dat de volgende generatie komt te staan in juridisch, in de rechtspositie van de voorgaande. De zoon staat in de rechtspositie van de vader. Hebben u dat? Dat mag tegenwoordig niet meer in onze cultuur. Want dat betekent dat iemand een positie inneemt op grond van zijn geboorte. En dit is een wijdverbreide gedachte altijd geweest, ook in het Westen. Maar het heet conservatisme, omdat het betekent dat iets wat in het verleden was bewaard wordt door de generaties heen. Dat heet conservatisme. Maar ja, dat is verboden langs de rand. Ik overdrijf nu natuurlijk, maar bovendien is het rechts. En dat mag dus niet, maar in de Bijbel heb je dat wisselachtig wel. Iemands identiteit wordt in de eerste plaats bepaald door de afkomst. U weet wel, wie is de Messias? Wie de zoon is hij? Oké, wie is die David? Weet u nog dat zelfs als iedereen weet wie David is, omdat hij een reus verslagen heeft of zo, en nog zo het een en ander gedaan heeft, en al is opgetreden als hofmuzikant bij koning Saul enzovoort, dan wordt alsnog gevraagd, wie is die man? En dan moet je zeggen, ja, dat is die man die Filistijnen verslagen heeft en die zo leuk gitaar speelt of zo, wat hij maar speelde dan, hè? Want je weet niet hoe dat ding eruit zag. Maar goed, wiens zoon is hij? Dat is de vraag eigenlijk. Waar komt hij vandaan? In wiens positie staat hij? Dat is het verhaal. Nou ja, en dan moet je zeggen, hij is de jongste zoon van. Ja, dat telt niet, de jongste zoon, dat weet u, hè? de oudste telt vanwege het eerstgeboorterecht. Dus ja, het blijft een problematische zaak. Vandaar dat in die eerste geschiedenis vandaag wordt een paar keer gevraagd, wie is dat toch? Nou, daar kwamen ze wel achter. Zij was erfgenaam van Gods beloften. Die beginnen bij Adam. En die via Abraham verlopen naar Isaac en Jacob en dan naar Juda. En dan komen die beloften, althans met betrekking tot koningschap, terecht bij Isaïe. We volgen gewoon de enige doorgaande Bijbelse stamboom, om zo te zeggen. Stamreeks. Maar vooruit. Kortom, zij waren mede-erfgenamen van diezelfde belofte, Abraham, Isaac, Jacob. Maar feitelijk begint het al bij die belofte aan Adam over dat hij de aarde zou onderwerpen en daar overheersen en zo verder. Hè? Goed. Maar ze woonden als vreemdelingen in dat land, want staat er, hij, althans Abraham, verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Ik zou het niet al te letterlijk nemen, maar ik ga toch zeggen, je moet het heel letterlijk nemen. Maar je moet wel begrijpen dat onder stad verstaan wordt één koninkrijk. Zeker in de dagen van Genesis, maar heel de Bijbel wordt het woord in die betekenis gebruikt. En dat is het dan weer omdat een stad uitdrukkelijk grenzen heeft die aangegeven worden, niet door piketpaaltjes van het kadaster, maar door één muur, minstens één eromheen, of een wal of wat het was, want de stad is alleen een stad als er verdedigingswerken zijn. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja, dat moet je ook leren. Anders raak je in de dagen van Nehemia in de knoop. Want die kreeg toestemming om de stad te bouwen. En dan constateren wij dat er al weet ik hoeveel mensen daar woonden, Jeruzalem. Dus die stad hoefde niet gebouwd te worden. Die mensen woonden daar al in huizen enzovoorts. Maar er was geen muur om de stad. Dus toestemming om de stad te bouwen is niet toestemming om huizen te bouwen, maar om verdedigingswerken te bouwen. Heb je dat nog? En die kunnen checken, want inderdaad, Nehemia bouwde de muur, het wordt uitgebreid beschreven, inclusief de 12 poorten van de stad enzovoorts. De stad is een koninkrijk, per definitie. Dat was voor de uitvinding van de burgemeesters dus. Maar ja. Sterker nog, dat kan ik zo gauw niet vertellen, maar ik heb een vertaling van uit 1623 thuis liggen. Echt waar, dat is mijn oudste boek trouwens. Althans, het ding. Vertaling van de kerkgeschiedenis door kardinaal Baronius. En daar gaat het steeds over in het zoveelste jaar van toen en toen, eventueel van een keizer. En toen die en die burgemeester was van enzovoort. Dat gaat over burgemeesters. Er wordt een tijdrekening gemeten aan burgemeesters. En dat waren in de praktijk heersers. Ik weet niet in welke positie dan, hoe wij ze nu zouden noemen. Waarschijnlijk gewoon koningen, maar dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen, want ik lees daar altijd snel overheen. Want het gaat mij niet om de tijdsaanduiding, maar om wat er dan gebeurde natuurlijk. Maar toch maar. Dat is het boek waarin dus beschreven staat hoe Jozef van Arimathea met die 12 man, dan wel vrouwen, mensen. Want we moeten inclusief blijven. Met die 12 mensen in één bootje in Marseille terechtkwamen. Althans in La Sainte-Marie de la Mer. Enzovoorts. Echt wel uitgebreider. Ja. En hoe Paulus predikte in Brittannië en dat soort dingen. Staan daar allemaal in. Officiële Rooms-Katholieke kerkgeschiedenis. Uit zogeheten contra-reformatietijd was dat. Maar goed, meer zal ik u daar niet over vertellen, want het doet er nou niet toe. Een stad is een koninkrijk. Dit moet je ook weten als je de laatste twee hoofdstukken van Openbaring leest. Want dan lees je over een stad die nederdaalt. uit de hemel naar de aarde. En het is een visioen van hoe het koninkrijk der hemelen... Waarom zou het zo heten? Hoe het koninkrijk der hemelen vanuit de hemel op aarde gevestigd wordt. Nee, niet op een nieuwe aarde, op de aarde. Maar goed, het is snel ons onderwerp niet. Maar de stad is een koninkrijk, daar gaat het om. Nog. Sterker nog, wij hebben nogal wat christelijke liederen die spreken over één stad en bedoeld is de hemel. Echt wel. En dat klopt, men verstaat daaronder het koninkrijk der hemelen. Sommigen verstaan daaronder dat het dan ook in de hemelen is. Nou ja, dat is ook zo overigens. Maar niet alleen daar, hè, want het zou vanuit de hemel op aarde gevestigd worden. Die heerlijke Godstad omhoog. Wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. Wij trekken naar Sion, de heerlijke stad onze Gods. Zo, ja, zo is die regel. Kent iemand dat lied nog of niet?
Ja.
Nee?
Komt wel naar boven.
Komt wel naar boven, oké. Okay. Maar het ging naar beneden. Maar...
Ja. Ik ben goed opgelet.
Nee. Nou ja. De stad. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Ik zeg het met nadruk omdat er soms gedacht wordt dat Abraham dus op de hoogte was van Openbaring 19 en 20. Over die stad die daar beschreven wordt. Maar dan moet ik u zeggen dat dat berust op een misverstand. Het gaat gewoon over het koninkrijk dat hem beloofd is. En hij was van koninklijk bloede. Hij werd ook de stamvader van de Heer Jezus uiteraard. Hij is een van de grote mannen uit die stamreeks van Adam tot op Christus enzovoorts. Dus hij verwachtte inderdaad een koninkrijk met grondgebied logische wijze. Heb je dan? En als je denkt, maar het is toch, hij verwachtte dan toch een nieuwe schepping. Dan moet ik u weer zeggen dat dat weer berust op het misverstand. Dat je in Openbaring 19 en 20 van doen hebt met een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel vanzelfsprekend. Maar een nieuwe aarde waarop dan die kubus nederdaalt. Want hij is net zo lang als breed als hoog. En dan komt hij uit de hemel geprefabriceerd. Hij dat in een... Dan laten ze me zakken uit de hemel of zoiets. Ik heb de foto's gezien. Nou ja, de tekeningen, laat maar zitten. Dat is een visioen. Maar wat het uitbeeldt, is de komst van het koninkrijk van Christus uit de hemel naar de aarde. En dat begint pas na de opname van de gemeente. Maar het is wel degelijk nog in deze... In deze oude wereld, in deze oude schepping. Ben ik ongelukkig met de hoofdstukindeling daar. Moet ik dat nader uitleggen of niet? Want dan ben ik helemaal uit de lijn natuurlijk. Hè? Kijk, Openbaring. Openbaring 21 vers 1. Zou eigenlijk moeten heten Openbaring 20 vers 16. En dan in Openbaring 21 vers 2 begint dan een nieuwe pericoop, dan wel een nieuw hoofdstuk. Een nieuw visioen. Dat chronologisch niet noodzakelijk komt na hoofdstuk 20. Dat wil zeggen, de gebeurtenis die beschreven wordt komt niet noodzakelijk chronologisch daarna. Het wordt alleen daarna verteld. Je moet een volgorde van vertellen aanhouden. See? Maar ik weet het zeker, want 21 vers 1 begint met... Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer, maar dat slaat terug op vers 13, hiervoor, van hoofdstuk 20. De zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. Maar het sluit helemaal aan bij vers 11... En het gedeelte vanaf 20 vers 11 tot en met 21 vers 1 is één geheel. Namelijk het eindigt waar het begon. En dat is zeker bij Johannes, maar in het algemeen is dat een betrekkelijk klassieke literaire constructie. Het eindigt waar het begon. Daarmee wordt de kring gesloten. Het begint namelijk in 20 vers 11 met... Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat... van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden... en geen plaats is voor die gevonden. En dan komt er wat. En het eindigt met, logischerwijze... en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan. En de zee, dat is eigenlijk dood. Maar goed, en de zee was niet meer. Punt. Heb je dan? En wat daartussenin staat, dat kun je zelfs weglaten. Niet dat het moet, integendeel. Maar het gaat erom dat vers 11 van hoofdstuk 20 sluit rechtstreeks aan op 21 vers 1. Het is één geheel. En terwijl het oude weg is en het nieuwe nog niet gezien wordt, krijg je dit verhaal over dat oordeel. Wat we noemen het oordeel voor de grote witte troon op de jongste dag en wat er maar wezen mag. Waarna volgt weer een nieuw visioen, want heel Openbaring wordt samengesteld uit visioenen. En dan volgt dus 21 vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel... Nou ja, dat is gewoon een visioen over hoe dat koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk van Christus, dan wel het koninkrijk der hemelen, met één genitivus van oorsprong, uit de hemel komt naar de aarde. Dat mag niks nieuws voor u zijn, want iedereen, elke stok ongelovige, kent het onze vader. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook... op de aarde. En als dat koninkrijk op aarde komt, wil het niet zeggen dat het de hemel verlaat. Dat betekent dat het zich vanuit de hemel uitbreidt naar de aarde. Heb je die nog? Mag niet al te moeilijk zijn. Alleen dat ik het nou even aanhaal, het is omdat het niet algemeen bekend is. Hè? Maar ja, dat is met zoveel profetieën zo. Dus doe maar. Maar waar het me om ging is natuurlijk eigenlijk alleen maar dit. Een stad is één koninkrijk. En dat is wat Abraham verwachtte, staat er. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. En dat betekent feitelijk een stad die stevig staat en niet omvalt. Toch? Dat is toch dat het fundament heeft. Natuurlijk kun je zeggen fundament... maar als je zegt het fundament is Christus, dan klopt dat natuurlijk, maar dan dan vraag je, wie zijn die andere fundamenten dan? En dat spreken we allemaal voor onze beurt, want een halve bladzijde verder wordt over de fundamenten van die stad gesproken en over de poorten van die stad. En ze worden geassocieerd met de 12 stammen van Israël en vervolgens met de 12 apostelen. En dat is dan weer zo, omdat 12 zo zonder meer spreekt over heerschappij, ongeacht waar die 12 dan voorkomt. 12 staat voor heerschappij. Zo. Nou ja. Is nu ook even niet aan de orde, want ik moet nog even verder lezen in Hebreeën 11. Hij verwachtte, vers 10, de stad die fundament heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Die groot architect, heet dat in dat Afrikaanse lied, weet je wel. Die groot architect. En daar staat er, en door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te werpen, staat er eigenlijk. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaat over mits ze hem getrouw heeft gevraagd die het beloofd had. En daarom zijn ook uiteen, namelijk uiteen verstorvenen, in menigte geboren als de sterren des hemels, als het zand dat aan de oever der zee is. Deze allen... zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Dat wil zeggen, wel de belofte, maar niet de vervulling ervan. Maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben daarmee beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. Dat ze namelijk nog onderweg zijn naar een vaderland. Is het idee. En indien zij aan dat land gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, uit Ur, de Chaldeeën, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, naar een hemels vaderland en zo verder. Dat wil zeggen, dat land was niet van Abraham. En intussen blader ik naar Romeinen 4. Want ik meen, maar ik kan het niet vinden natuurlijk, hè, dat er ergens staat, dat ook daar staat, dat hij geen bezit had daar. Ik meen dat er staat zelfs geen voetstap, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Nou ja, laat maar dan. Maar het wordt nadrukkelijk in de Bijbel vermeld. Namelijk dat de aartsvaders daar geen grond bezaten. Er wordt een uitzondering opgemaakt natuurlijk. Want dat is hier in hoofdstuk 23 van Genesis. Want daar koopt Abraham wel degelijk een stuk grond. Maar dat is een graf. Dus ja, voor zover hij rechten had hier op aarde, zal ik maar zeggen, had hij recht op een graf. Voor de rest moest hij het maar aan de Heer overlaten. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Er steekt natuurlijk wat meer achter, hè? Uiteraard achter deze geschiedenissen. Want dan neem ik de draad op in Genesis 23 zelf, waar dan staat: en het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren des levens van Sara. Het is de enige vrouw in de Bijbel van wie de leeftijd überhaupt vermeld wordt. Nadat ze is overleden dan, maar goed. Ja. Maar het is wel zo. En met enige nadruk zelfs. Omdat er eerst staat, het leven van Sara was 127 jaar. En dan meteen weer, dit waren de jaren des levens van Sara. Zodat je toch op een of andere wijze geacht wordt de enige tijd bij stil te staan. Wat is er dan met die 127 jaren? Natuurlijk, wij weten dat die lui in die oude tijd hogere leeftijden bereikten dan wij nu. Daar zal best wel een biologische en dus medische verklaring voor zijn. Maar daar ga ik me toch niet mee bezighouden. Het is ook niet lang zo gebleven. En dit was al niet veel onder 127 jaren. Eigenlijk bij wat wij gewend zijn in die dagen van de aartsvaders en hiervoor. Al moet gezegd worden dat iemand als Jacob werd dan nog 130 jaren. Dan ben je twee generaties verder. En de volgende generatie weten wij van Jozef dat hij 110 werd. Dus hoe hoog dan de AOW-leeftijd was dat in die dagen, dat weet ik niet. De pensioenvoorziening, die was nergens voor nodig, ze hadden kinderen. Genoeg. Zo'n lange tijd gehad om ze te verwekken natuurlijk, maar dat ook maar terzijde dan. Goed, het leven van Sara was 127 jaar. 127 is een heel aardig getal. Mocht u in de Bijbel eens kijken of er misschien nog een keer ergens 127 voorkomt, dan is het antwoord ja, dat komt nog een keer voor. Dat weet u toch of niet? Nee? Nee? Oh. Dat is in Esther. Het boek Esther. Waar wij trouwens ook bij een dame terecht zijn. Ik ben nu even aan het zoeken, hoe was het ook weer? Er zijn de vier mooiste vrouwen uit de geschiedenis volgens de Joodse inventarisatie. En daar heb ik er al twee genoemd, want de een was Sara en de ander was Esther. Maar ik weet echt niet wie die andere twee zijn. Dat ben ik vergeten. Ja. We hebben toch geen telefoonnummer.
Gilea.
Hè?
Gilea.
Ik, Ik zou het niet weten. Meer. Zal het waar zijn, Batseba? Ja? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Dat is ouderdom, denk ik. Nou ja. Maar Esther. Even zoeken. Ezra Nehemia Esther. En daar staat helemaal aan het begin ergens. In vers 1. Nota bene. Het geschiedde nu. Nee, nu. Het geschiedde in de dagen van Ahasveros. Staat natuurlijk gewoon. En het geschiedde in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros, de welke regeerde van Indië af tot aan Morenland toe. 127 landschappen. 127 gewesten. Heet dat. Waarom dat niet geoosten heet, weet ik ook nooit. Maar het heet gewesten. 127 gewesten. En daar begint dan deze geschiedenis van Esther. De aardigheid is dat in de traditie gemeld wordt dat 127 is eigenlijk maar de helft. Dit is een beetje vaag, een beetje mystiek, maar dat moet u maar. Dit is getalsymboliek. De koning wordt geacht te regeren over 254 gewesten. En 127, dan heb je maar de helft van het koninkrijk. Dan komt de helft van het koninkrijk ook wel eens vaker in de Bijbel voor eigenlijk. En buiten de Bijbel ook. Hè. Een paard voor de helft van mijn koninkrijk, of hoe was het ook weer? Nou ja, toen wel. Dat was voor de uitvinding van de motorfiets waarschijnlijk. Dus ja. Anders had je niet een paard gevraagd, toch? Nee.
Maar dat is
de laatste
geweest,
dan zit je op de motorfiets vertrokken. Ja. Maar 127 landschappen. Hoe zal ik het uitleggen? Men zegt, laat ik het zo zeggen. Het woord voor koning in het Hebreeuws is melech. Malach mag ook, dat maakt niks uit. En dat schrijf je met een meem. Een lamet. En een kaf. Nou, die letters zijn ook cijfers. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Nog erger dan bij de Romeinen. Al die Hebreeuwse letters. Niet bij alle Romeinse letters, maar wel bij alle Hebreeuwse letters. Die fungeren als cijfers. En dat zijn dan de 40, de 30 en de 20. Zo'n ding heet een gematria. De gematria van het woord voor koning. Dat is dus de 40, een 30 en een 20. Dat is bij mijn weten 90 ongeveer. Huh? Maar er bestaat nog een uitgebreidere vorm van, ik zeg het met enige aarzeling, maar er bestaat een uitgebreidere vorm van gematria. Dat is dat je de getalswaarden moet opnemen van de volledige woorden. Mem, lamed en kaf. Dan krijg je voor mem, twee keer de mem, M en nog een M. Dat is een 80. Voor de lamet, dat normaal de 30 is, krijg je dus een lamet, een meem en een dalet. Dus een 30, een 40 en een 4. En dan krijg je nog de kaf. Dat is normaal gesproken een 20. Maar nu is de kaf met nog een letter, de F. Of de P, dat is hetzelfde. Dat is een 80. Dus dan krijg je 20-80. Tel je dat nou allemaal bij elkaar op, dan krijg je 40, 30, 40, 4, 20 en 80. Gewoon de getalswaarde van de. En dan kom je op 254. Als het niet uitkomt, heb je het verkeerd gedaan. Het is 254. En de redenering is dan dus als volgt, een beetje koning. Ja, als je daar een getal aan hangt, dan wordt het of die 90 of het wordt 254. Maar 127 wordt gegeven en dan roep je meteen, hé, hey, dat is maar de helft. Ja, en bovendien is het een beetje een vreemd getal, omdat het een priemgetal is. 127. Je kan het nergens doordelen. En ik tel dat dan ook altijd weer. Hè. Het hoeveelste priemgetal is het dan?
Terecht.
Ja, dat doe ik ook. Als je daarmee bezig bent, dan krijg je daar een tik van. Van hoeveelste 33ste priemgetal is het? Maar het is in ieder geval een priemgetal. Het is niet een samengesteld ding. Dus je kan het niet verder. 254 kan je delen door 2. En dan heb je 127. En verder kun je niet. Heb je dat? Dat is toch wel opmerkelijk. Er zijn maar weinig van die getallen. Waar je... Nou ja, er zijn er veel. Ze zijn nog aan het rekenen naar het volgende priemgetal, geloof ik. Dat doen ze tegenwoordig met computers. Ineens in de zoveel jaar hebben ze dan weer... Ik chargeer dit nu, maar het is wel zo. Nou ja. Ik zal u de anekdotes hieromtrent besparen. Dus stoel maar weer. Maar 127 is de helft. Dat is het idee eigenlijk. Meer ga ik daar niet over zeggen. Behalve dan dat Sarah komt dus tot die helft van 127. De vraag is, waar zijn de andere 127? En dan weet u waar u die moet zoeken. Bij Abraham toch? Ze zijn toch 1... Nou ja, vroeger was dat zo. Worden man en vrouw als 1 beschouwd. Gek, hè? Dat moet je altijd uitleggen. Er staat in de Bijbel, man en vrouw zijn 1 vlees. Daar krijg je altijd vragen over. Maar vlees is een synoniem voor lichaam. Wij zijn leden van het lichaam van Christus, van zijn vlees. En van zijn benen. En hij heeft ons in 1 vlees met elkaar verzoend. Het is 1 lichaam. Vlees voor de betekenis van lichaam. Nou ja, de betekenis, de toepassing, lichaam. Gebeurt ook anders. Vlees wordt ook gebruikt soms als tegenovergestelde van geest. Dat kan ook. Dan krijgt het een meer linkse toepassing, zal ik maar zeggen. Maar vlees is heus een goed woord voor lichaam. Niet alleen biologisch, maar daarbuiten ook. En een lichaam is 1 samengestelde eenheid. Dat weet ook niemand meer, maar dat is zo. Het woord lichaam impliceert, betekent een samengestelde eenheid. Dus die bestaat uit delen. Dat staat ook gewoon in de Bijbel dat zo is. Dat als je een lichaam hebt, als het gaat over een lichaam, dan bestaat het uit delen. En als het een menselijk lichaam is, dan heet het dus een lichaam. Het heeft handen en voeten en wat het allemaal heeft, maar... En wormvormige aanhangsel schijnt het ook te hebben ergens, maar weet ik het. Ja, en een pancreas, niet een heilige, maar goed. Hij heeft het allemaal en het is een samengestelde eenheid. En wij als leden van het lichaam van Christus zijn 1 geheel, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate, de gave van Christus. En hij heeft sommigen gegeven tot, enzovoorts. Dit is Efeze 4, zoiets. Maar man en vrouw zijn 1 vlees, betekent ze zijn 1 lichaam. Namelijk, ze zijn 1 samengestelde eenheid. Dat hebben wij afgeschaft. We hebben ook zorgvuldig het huwelijk afgeschaft. En we hebben het overgedaan aan anderen die vroeger helemaal niet konden trouwen, maar die gaan nou trouwen. Dat is dat betekent dus dat het huwelijk is afgeschaft. Op alle manieren. En voor de burgerlijke stand bestaat het nauwelijks. Want mijn vrouw kreeg altijd apart van mij een belastingaanslag enzovoorts. En een apart huurcontract. Wij wonen in 2 huizen. Woonden. Want, nou ja. Het is overleden, zoals u weet. Maar wij wonen in 2 huizen. Ieder van ons huurde 1 huis. Dat was nogal grappig. Want je echtgenoten zijn verplicht samen te wonen. En wij woonden ieder in één huis, dus dat kon eigenlijk niet. Echt waar. En dan moest je altijd weer allerlei formulieren invullen om te kijken of het allemaal maar klopte. Enzovoorts. Want ja, vroeger meldde je dat aan een ambtenaar, die maakte dan een notitie. Maar die lui zijn er niet meer, het zijn alleen maar computers en die kun je dat niet uitleggen. Want die zijn dom, computers. Die kunnen priemgetallen uitrekenen. Maar wat heb je daar nou aan? Nou ja, 127, ja, nummer 33. Oké. Okay. Maar toen maar. Maar man en vrouw zijn een samengestelde eenheid. Ze tellen voor één. De neef werd afgeschaft in de tijd toen vrouwen zo nodig zelf stemrecht moesten hebben. Dus dan krijgen ze allebei. Meneer en mevrouw krijgen nu allebei zo'n kaart. Om zo'n stempasje of zoiets. Vroeger was dat gewoon één geheel. En met je vrouw moest je dan over. Of nee, de vrouw moest met de man overleggen. Wat er gestemd moest worden. Of andersom. Voor de inclusiviteit mag dat ook andersom dan. Enzovoort. Het was gewoon één. Ja, men heeft dat gesplitst. Ja. Dus ja, dan wordt het moeilijk allemaal uit te leggen. Maar Abraham en Sarah zou samen moeten zijn één. En dus 254. Maar het is Sarah en die gaat voor 127. U begrijpt dat dat niks met procenten te maken heeft of zo. Maar alles met symboliek. Toch? Want dat is wat het is. Nee, ik sta te bedenken of ik al vooruit kan grijpen. Maar we zijn al lang niet aan Exodus toe. Anders zou ik vooruit grijpen en zeggen, kijk, er worden 430 jaren gemeten vanaf het zaad van Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Maar als je het narekent in de Bijbel, is het 215 jaren vanaf Isaac nog gewoon in het beloofde land en daarna 215 jaren in Egypte. En dan klopt elke rekensom en elke Bijbeltekst. Maar het is 215 enerzijds en 215 anderzijds. De eerste 215 levend in de belofte, zal ik maar zeggen. Onderweg naar het is nog niet van ons, maar we krijgen het straks. En aan de verkeerde kant krijg je dan 215 jaar in slavernij in Egypte. Heb je dat? En samen is het 430, maar 430 is het getal, is de gematria van nefesh, van de ziel. Van de mens dus eigenlijk. Aan de ene kant leeft hij uit beloften, uit ideeën voor naar de toekomst en wat het maar is. Maar tegelijkertijd is hij in slavernij. Is dit filosofie? Ik denk dat het Bijbels idee is. Tegelijkertijd leeft hij in slavernij in deze wereld en is hij onderworpen aan zus en zo en dit en dat. Minstens drie van die dingen, namelijk zonde, wet en dood. Niet noodzakelijk in die. Nou ja, dood wel als laatste natuurlijk, maar zonde en wet, ja, die gaan ze gelijk op. Maar slaven. U weet wel, mens kan ideeën hebben van hoe hij zijn leven gaat inrichten, wat hij ervan gaat maken. Maar dat blijkt dat hij dat niet kan, omdat hij aan de andere kant is hij ondergeschikt aan de omstandigheden. En is hij slaaf van de omstandigheden. De omstanders, ja, zoiets. Maar dat omstanders zijn ook omstandigheden. Dus dat zijn de twee kanten van het verhaal. Het wordt ook uitgelegd in de boek Prediker. Over alles wat er mis kan gaan en ook misgaat in het menselijk bedrijf. Om zo te zeggen, toch staat er, God heeft de eeuw in de mens gelegd. Zo van, het denken van de mens is onbeperkt. Maar in zijn praktische leven is hij zwaar beperkt en heeft hij de dingen ook niet onder controle. Vandaar dat al die mooie verhalen over wat je kunt en wat je moet. En, ja, dat is allemaal leuk bedacht. Maar u weet wel, dan komt het bekende lied. Toen kwam er een bui. Ik weet niet of Piet Bamberger ooit nog een ander lied gezongen heeft. Maar ik kan u aanbevelen om dat lied eens op te zoeken. Want het staat vast wel ergens. Op internet of zo. Toen kwam er een bui van Piet Bambergen. En elk couplet is een mooi verhaal. En dan wordt het spannend en dan gaat het helemaal goed. En toen kwam er een bui vol van bliksem en donder. Hebben jullie nog? Het is de moeite waard om die eens aan te horen. Liever niet nu, maar in de pauze. Dan krijgt u ruimschoots de gelegenheid. De prediker zegt dat is een mooie zalf die gemaakt wordt. Maar dan komt er een vlieg in en dan is het allemaal stinkende geworden. Nou ja. Dan gaat er iets mis, vertaald met zonde. Natuurlijk, maar het betekent gewoon, er gaat wat mis. Iets gaat er fout en dan ben je het hele ding kwijt. U weet wel, je hebt alles netjes ingebracht in je computer, een krestharde schijf. Dat soort dingen. En je had je leven zo mooi op orde en dan... Nou ja, zo moet ik zeggen. Toen maar. Maar dat is wat het is. En dat is wat je uitgebeeld vindt feitelijk. Want, en dan komt die Sarah, dat is het vrouwelijke om zo te zeggen. En het vrouwelijke is het uitwendige. Of dat in je woordenboek staat. Waarschijnlijk niet, maar wie heeft er nog een goed woordenboek trouwens? Het vrouwelijke is het uitwendige en het mannelijke is het inwendige. Het mannelijke is het inwendige en het vrouwelijke is de omhulling. Ik probeer die dingen netjes te zeggen en dat valt niet mee in dit geval, want het wordt ogenblikkelijk dubbelzinnig uitgelegd. En hoewel dat niet de bedoeling is, gebeurt dat natuurlijk toch. Maar, kijk, als je een vat vult met water, is het water het mannelijke en het vat is het vrouwelijke. En de ellende is natuurlijk dat het vrouwelijke staat voor de stoffelijke dingen, voor de materie. En het mannelijke staat voor het geestelijke. Dat is wat aan de materiële, de stoffelijke zaken inhoud geeft. Heb je dat? Ach, wat sta ik te vertellen? Het is gewoon yin en yang. Yip en Janneke, ja. Yin en yang is het. Ja. Toen zei iemand, ja, maar wat je nou vertelt is yin en yang en dat is Oosterse mystiek en dat is helemaal niet Bijbels. Die zeggen, ik zei niet yin en yang, dat zeg jij. Ik zeg, ik heb het over mannelijk en vrouwelijk. En of ze dat daar in het Oosten ook kennen, die begrippen, dat is mooi. Wij kennen de begrippen als male en female enzovoorts. Je moet trouwens, als je een stekkertje bestelt, want die zijn nergens meer te koop, stekkertjes, die moet je via internet bestellen. Er komen reiskosten bij en milieuvervuiling. En dan moet je wel vertellen of je een mannetje of een vrouwtje wil hebben. Een male of female, enzovoort. En dan moet je toch weten dat male, dat is een stekkertje. En de... Moet het heten gewoon in het Nederlands stekker en contrastekker. Maar ja, dat is me weer kwijtgeraakt, die begrippen. Maar zo ligt dat nou helemaal. We zijn het helemaal kwijtgeraakt, die dingen. Maar het vrouwelijke is het uitwendige, is de uitwendige vorm. En vroeg of laat overlijdt dat. Dat is wat hier uitgedrukt wordt. En met de dood van Sarah houden de dingen niet op. De geschiedenis gaat gewoon verder. Nog steeds in verband met Abraham. Abraham is ook de initiatiefnemer hierna, nog in hoofdstuk 24. Het is wel op het nippertje, want die jongen die begint oud te worden, die Isaac. En die moet nog aan de man gebracht worden, aan de vrouw gebracht worden, sorry. Want de lijn mag natuurlijk niet uitsterven. Maar daar is Abraham nog steeds in betrokken. En Abraham is verantwoordelijk voor Sarah als de overblijvende. En die moet de begrafenis regelen. Dat is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Nadat Abraham en de zijnen in Canaan zijn aangekomen. Wat niet hun land is, ze hebben daar niks. Maar waar laat je dan je doden, zo heet dat? Want die moesten begraven worden, was het idee. Maar het is de vooruitwijzing naar de geschiedenis van het zaad van Abraham, dat bedoel van Israël zelf. Wij zitten altijd met dat idee van, ja, Israël, wie is het ook alweer? En wat is Israël? De identiteit van Israël. En een van de problemen is dat wij ook de termen nog door elkaar gooien ook. Want je loopt het risico dat je Israël zegt dat men bedoelt Juda. En dat de Joden worden aangeduid als Israël. In mijn encyclopedieën en adreskundige naslag werken, daar vind je inventarissen van hoeveel mensen er op een gegeven moment in Oude Beeldzeil wonen of zoiets, of waar ze dan maar wonen. En wat voor godsdiensten beleiden. En er staat er zoveel Neder-Duits, want het zijn oude boeken. Zoveel Neder-Duits en zoveel Luthers en zoveel Rooms-Katholiek en zoveel ISR, Israël. Die zijn dan Israëlitisch. Ze zijn niet Israëlitisch, ze zijn Joods. Maar ja, dat weten ze niet meer. Was Abraham een Jood? Bekende verhalen. Was Mozes een Jood? Echt niet. Helemaal niet. Volstrekt onmogelijk. Nou ja, en zo verder. Maar wat is dan Israël? Het antwoord is, de naam Israël wordt gegeven aan het uitverkoren volk. Dat wil zeggen, dat volk dat God zichzelf tot eigendom verkozen heeft uit al de volkeren en gemaakt heeft tot koninklijk priesterlijk volk. Maar dat volk kan ook uit die positie, geheel of gedeeltelijk, het is hypothetisch wat ik nu zeg, maar kan daaruit geheel of gedeeltelijk ontslagen worden. En dan heeft het geen recht meer op de naam Israël. Per slot, de naam Israël wordt gegeven aan Jacob. Daar zijn we nog niet aan toe, dat komt later. Maar de man heette Jacob. Hij heette niet Israël, hij heette Jacob. En pas toen hij op betrekkelijk middelbare leeftijd weer terugkwam van oom Laban. Dan ben je toch echt nog een generatie verder. 2 vanuit hoofdstuk 23. Toen hij daar vandaan terugkwam met de hele mispogen, want zo heet dat, hè, met de hele familie, met 11 zonen, voor zover ik het bijgehouden heb zo snel. En met een stel vrouwen en bijvrouwen en kinderen en schapen en wat het maar was. Toen hij daar vandaan terugkwam, moest hij bij de beek Jabok. Merkwaardigerwijs in Jabok, niet Jacob, maar Jabok. 2 letters omgedraaid, daar hebben we het nou nog niet over. Maar moest hij de overtrekken en hij noemde de naam van die plek Pneel, omdat hij daar het aangezicht Pnee van God gezien had, enzovoort. En bij die gelegenheid, nadat hij een hele nacht aan het worstelen geweest was met de Heere, kreeg hij van de Heer de naam Israël. En vanaf dat moment liep hij maar op 1 been. Nou ja, er staat, hij was aan de heup geraakt, wat het maar was, maar niettemin, en hij trok met een been, om zo te zeggen. Dat is een tandartse mop, maar goed, u weet wel. Maar was tandarts en hij trok met 1 been. Nou ja. Maar we weten nu nog niet welk been. We weten alleen dat het zo gebleven is tot op zijn sterfbed. Want toen legde hij zijn beide benen bij elkaar. Hebben we dat wel eens gelezen? Staat er echt. Dat is het laatste wat Jacob deed. Hij legde zijn beide benen bij elkaar. Maar het is profetisch. Want dat gaat over de naam Israël. Vanaf dat moment zijn er 2 huizen van Israël. Zodra dat volk komt, zijn 2 huizen van Israël. En dan weer gaat het over het ene been en dan over het andere been. Dat wordt er niet bij vermeld. Maar het gaat over het een over het andere enzovoort. En pas aan het eind van die geschiedenis van het volk, dat is in de wederkomst van Christus, komen die beide benen weer bij elkaar. Dan worden de twee huizen van Israël weer één volk, één koninkrijk, één kudde. Ezekiel 37, om maar eens wat te noemen. Johannes 10 mag ook, maar die is iets moeilijker. Hebben we die nog? Kortom, de naam Israël is de naam van het uitverkoren volk. En toen Juda afweek onder Rehabiam, toen ging de naam Israël dus mee met de 10 stammen van Israël. Die heette in de Bijbel Israël. En de Joden heetten dus niet Israël, maar heette Juda. Hebben we die nog? Ja, en toen het later met Juda fout ging, in onze dagen zullen we maar zeggen, want nog meer over te vertellen, maar dat is nu niet aan de orde. Maar toen het met Juda fout ging, met het Joodse volk namelijk, ging de positie van Israël dus weer alsnog weer over naar het instammen van Israël. Dat is de situatie waarin wij in onze dagen leven. Heb je dat nog? Het is een titel. Zie je? En, maar het punt is dat wij kennen dus dat volk Israël, maar Israël heeft een zichtbare, ik kan niet schelen of ik het nou over Joden heb of 10 of het hele volk, maakt me nou niet uit, het gaat om het beginsel. Wij kennen bij wijze van spreken het volk Israël, maar Israël is dat priesterlijke volk, dat koninklijk priesterlijke volk dat door God gebruikt wordt om hem te vertegenwoordigen, om hem te dienen te midden van de volkeren der aarde. Maar dat volk heeft gewoon één aardse kant en die verdwijnt. Die is van tijdelijke aard. Dat is het natuurlijke volk. U zijn ook maar gewoon mensen. Niet dat ze allemaal gelijk zijn, hoor, maar het zijn wel mensen. Toch? Nou ja, en wij zien die uiterlijke vorm. Maar de essentie van het begrip Israël zit hem in de positie die dat volk voor God inneemt en waardoor het onderscheiden wordt van de overige volkeren. Uitwendig is het gelijk, maar naar Gods toe, in geestelijke zin, bevindt het zich in een heel andere positie. En dat heet Israël. En vandaar dat je soms in nogal wat schriftplaatsen de namen Jacob en Israël bij elkaar vindt in profetieën. Ik zal Jacob gans verzamelen, ik zal Israël weer zetten enzovoorts. Om zeker te maken dat het daarbij wel degelijk gaat ook om het letterlijke volk Israël. Want u en ik, wij kennen toch de uitdrukking geestelijk Israël. Niet dat die in de Bijbel staat, hoor. Maar in de theologie is het een redelijk bekende term. Waarbij de kerk beschouwd wordt als geestelijk Israël. Of het dat is? Ja, hoezo geestelijk? Hangt er vanaf wat je onder die begrippen wil verstaan. Het term staat niet in de Bijbel. Dus de term vleeselijk Israël overigens wel. Zodat daarmee de term geestelijk Israël geïmpliceerd wordt. En dat is in de brief aan de Galaten. Weet ik. Was dan Korinthe? Nee, ik weet het zo gewoon niet. Ziet Israël dat naar het vlees is, zo is de uitdrukking. Israël dat naar het vlees is, enzovoorts. Het wil niet te binnen schieten. Maar het suggereert met name dat wij die naar Israël naar het vlees moeten kijken, dat wij Israël naar de geest zijn. In ieder geval is het zo dat wij worden geacht gemaakt te zijn tot koningen en priesters. In Christus voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6 of zoiets. Waar dat staat. En op vele plaatsen in de brieven natuurlijk. Met betrekking tot het priesterschap van alle gelovigen. Wij worden geacht God te dienen. Maar het is wel degelijk in de Israëlitische traditie. En als erfgenamen van de beloften Abraham, Isaac, Jacob, Jozef enzovoorts. Zie je? Maar het heeft een, laat ik het nog moeilijker maken, maar nog essentiëler. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb om dit soort dingen ooit uit te leggen. Dus Ik probeer het maar even. Ik ben van mening, ik zeg het dus, ik ben van mening, dan kunt u het gewoon weggooien. Dan, bovendien, het is toch pauze, dus dan halen we dat er weer uit. Ik ben van mening dat toen het Joodse volk ongelovig bleek of was, heeft God de zaligheid, dat wil zeggen het koninkrijk, dat wil zeggen zijn woord, van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk, staat er in Matteüs 21, dat zijn vrucht zou voortbrengen. Ik lees het gewoon als dat wel zijn vrucht zou voortbrengen, want dat is dan de idee. Dat andere volk zijn de 10 stammen van Israël, is het andere huis. Dat zijn de Angelsaksische volkeren namelijk, want dat zijn de Israëlieten. Dat zijn afstammelingen, erfgenamen van de 10 stammen van Israël. En die bevinden zich dus in de positie van Israël. Het volk waarvan God zich nu bedient, want hij gebruikt niet het Joodse volk. Daar staat het nominatief. Ja. Hij gebruikt de stammen van Israël. Dat is ook wat je in de profetieën aangekondigd vindt. En wat in het Nieuwe Testament dan toch eigenlijk gewoon uiteengezet wordt. Met name in de Romeinenbrief. En bovendien wordt de hele Bijbel door geprojecteerd in die beelden. Uit de geschiedenis enzovoort. Noem maar op. Maar het punt is dat in de praktijk deze functie van Israël, die functie wordt slechts vervuld door de gelovigen uit het volk. Of anders gezegd door het gelovig overblijfsel daaruit. En zo kom je dus toch bij de kerk, de gemeente dus, terecht als de dragers van deze beloften. Terwijl in wezen die verantwoordelijkheid, die positie berust niet maar bij de gelovigen, maar bij het hele volk, collectief. Heb je dat? Dat daar de gemeente uit is voortgekomen, ja, dat is de vrucht daaruit. Maar het punt is dat slechts de gelovigen zich van deze dingen bewust kunnen zijn. En slechts de gelovigen zijn de dragers dus van deze opdracht, van priestelijk functioneren enzovoort. Niettemin meen ik geconstateerd te hebben dat het toch een merkwaardige menging is van verantwoordelijkheden. Want tot mijn genoegen, moet ik u meedelen, dat je dat waar dan ook onder Europese volkeren, vind je de rudimenten terug, hoe zeggen ze iets, de essentiële dingen terug van het christendom, die daar bewaard zijn geworden. Heel abstract, als geestelijk erfgoed. En soms ook in de gewoon heel letterlijke dingen en adreskundige namen en wat het maar was allemaal. Het is wel bewaard geworden. En in onze dagen loop je aan het eind van deze periode aan de heilsgeschiedenis. Dus het wordt moeilijk om erover te spreken. Maar het is toch heus zo dat de verantwoordelijkheid voor het christendom in de loop der eeuwen gelegen heeft in de praktijk wel degelijk bij de burgerlijke overheid. Of ik daar blij mee ben of niet, daar heb ik het toch niet over. Of ik het propageer, heb ik het toch niet over. Ik heb het alleen over dat het zo is. En in de praktijk is het ook zo gegaan. Dat de burgerlijke overheid er zich mee bezighoudt. En deze dingen beschermt. Maar ja, in onze dagen houdt de burgerlijke overheid zich helemaal nergens mee bezig, behalve met achter de feiten aanlopen. En al zeker niet met het iets beschermen of bewaren, of het zou moeten zijn het klimaat. Want voor de burgers doen ze niks, bijna niks, heel weinig. Maar voor het klimaat, en dat is gebakken lucht, zoals je weet, daar doen ze een boel voor. Ja. Spreek dat nou eens tegen. Ik bedoel, ja, toch? Het is toch geen... Wij weten het al lang. Hoe lang zit die meneer Rutte daar? Al een jaar of 12, als ik me goed herinner. Vanaf dat hij eraan begon, wisten we dat de man geen visie had. Dat wist iedereen. Er zijn overal grappen over gemaakt. Er is nooit tegengesproken. Die weet niet waar hij mee bezig is, behalve met puinruimen en de vrede zien te bewaren en te blijven zitten waar hij zit. Dat is het. En ieder mens mag dat doen, maar ik vind dat iemand die verantwoordelijkheid draagt voor een land of voor een samenleving, ja, daar worden andere dingen van verwacht, maar dat gebeurt allemaal niet meer. Dus wij raken het kwijt. Wij zijn dat aan het kwijtraken. Dat is... of het jammer is of niet, nou ja, dat... Ja, ik ben blij met de scheiding van kerk en staat, want anders kregen we nou de politie op ons nek. Nou, nee, dan hadden we deze bijeenkomst niet gehad, want dan zou ik al jaren geleden op de brandstapel terecht zijn gekomen. Omdat ik het niet eens ben met de levende drie-eenigheid, daar ben ik het niet mee eens. Dan kwam je vroeger voor op de brandstapel, dus ja. Dus ik ben blij dat voor de tijd waarin wij leven, maar het is natuurlijk niet zoals het zou moeten zijn, eigenlijk. Men heeft mij zojuist erop gewezen dat die voetstap gemeld wordt in de toespraak van Stefanus. Dat is in Handelingen 7. Waar staat dat Abraham werd gebracht door de Heer in dit land daar gij nu woont, zei Stefanus. Vers 5. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde. Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap. Pied à terre heet dat toch, zoiets? In min of meer Frans is dat, geloof ik. Pied à terre. Voet aan de aarde, zoiets. En beloofde dat hij hem hetzelfde tot een bezitting geven zou. En zijn zaad na hem als hij nog geen kind had. Enzovoorts. Dus inderdaad, daar staat dat zo. En ook uitdrukkelijk dat hij in het land niks bezat. Maar ja, ik probeer u uit te leggen dat deze dingen een diepere betekenis hebben. En dat Sarah staat voor het uitwendige. Namelijk voor dat volk dat wij dan uitwendig kennen als Jacob. Want dat is de term die in de Bijbel gebruikt wordt. De naam Jacob is voor de man als zodanig. De titel Israël krijgt hij mee vanwege zijn positie, omdat hij zich vorstelijk gedragen had en hoe dat maar heet mag. En dat geldt daarna voor het hele volk, want van hem afstanden. Het heet Israël als priesterlijk volk, maar van nature, naar de oude mens, heet het gewoon Jacob. En vandaar nog wat profetieën die uitdrukkelijk zeggen dat de heer Jacob gans zou verzamelen. En daarna heet het toch weer meteen weer Israël. Maar we moeten het onderscheid tussen de termen kennen. Nou goed, Sarah, de vorstin, want dat is wat de naam immers betekent, staat voor één helft, om zo te zeggen. En dat is dan de uitwendige helft. Zij is een uitbeelding van Israël, het natuurlijke Israël, dat ik eigenlijk zou moeten aanduiden als Jacob. Ja, en dat is gewoon een aards volk, zoals de overige volkeren enzovoorts. En daar zou ook van alles mee misgaan en dat is ook een tijdelijke aangelegenheid. Bovendien, als het over een volk gaat, heb je nog altijd het probleem van dat 100 jaar later, maar korter eigenlijk, dat volk nog wel bestaat, maar geen van de leden van dat volk meer. Heb je dat? Je hebt een andere generatie. Ik bedoel, dan gaat straks schijnt iemand namens het Nederlandse volk ergens excuses voor aan te bieden. Ik ben even vergeten waar het ook alweer voor was. Maar ik weet wel dat het gaat over zaken waar wij part nog deel aan gehad hebben. Op geen enkele wijze. En of het onze voorouders waren die daar dan wel iets hebben uitgevreten, dat hangt er vanaf wie onze voorouders waren, want dat weten we niet. Maar het was wel officieel administratief hetzelfde volk. Heb u dat nog? En meer gaan we daar niet over uitleggen, want ja, ik vind het tamelijk absurd. Dit soort dingen. Maar het is wel een juridisch geldige kwestie. Dat is het in de Bijbel ook. Joden laat ik het zo zeggen. De Joden, dit is het voor Jood uitgeven, zich als Jood gedragen en er trots op zijn dat ze Jood zijn en weet ik veel. Die maken dus deel uit van een volk, officieel, wat ze ook willen enzovoort. Maar zijn daarbij dragers geworden van één erfenis en dus van een geschiedenis waarvan ze de voortzetting zijn enzovoort. En voor zover over het Joodse volk een vloek is uitgesproken. Nou, dat is niet het goede woord. Voor zover er een vloek rust op het Joodse volk, rust dat dus op een ieder die zich met het volk associeert. En niet zeggen, daar kunnen ze toch niks aan doen. Dat kan wel. Ze kunnen afstand nemen van hun Jodendom, zoals u afstand kunt nemen van uw Nederlanderschap enzovoort. Je kunt een uitburgeringscursus volgen, toch? Of niet?
Dat is ook een cursus
voor. Dat is gewoon het volgende loket, toch? Uitburgeringscursus. En dan, je gaat emigreren, je geeft je paspoort op, zal ik maar zeggen. En dan heb je dat weer gehad, dan hoor je er niet meer bij.
Van de koning, kan allemaal.
Ja, kan allemaal. Je kan erbij komen. Er zijn mensen die komen naar Nederland en willen Nederlander worden. Ik heb nooit echt begrepen waarom, eigenlijk. Het enige waar ik problemen mee heb, is het verhaal van de twee paspoorten. Of nog meer, weet u wel. Dan heb je meerdere identiteiten. Dat vind ik raar, dat betekent dat zoiets eigenlijk ook maar flauwekul is of zo. Hè. Dat dat vind ik echt. Het is of het een of het ander. Ik had een tante, die is een tante, ja. Die was in Amerika geboren. Dus dat was een Amerikaanse dame. Maar toen ze daarna Nederlander wilde worden, moest ze haar Amerikaans paspoort inleveren. Ik weet niet van wie dat moest. Maar toen was haar Amerikaanse identiteit kwijt. Toen heette ze niet meer Marjorie, maar Maatje. Dat is zo. Ik weet niet of Amerika dat dan eiste, dat ze de paspoort inleveren, of dat Nederland dat eiste, daar wil ik al wezen. Het is ook al heel lang geleden dat dit gebeurde. Maar het idee van twee paspoorten? Nee, echt niet. Je bent of het een of het ander. En dat lijkt me ook correct. Maar ja, het is allemaal papier tegenwoordig. Dus ja, dan kan een heleboel. Hè. Zelfs is het geen papier meer. Dus,
het
is allemaal virtueel, is het. Ja. Maar toe maar. Het zijn wat lastige dingen. Maar het idee van een volk als een rechtspersoon, de eeuwen door, is wel degelijk bijbels. In het algemeen geldt trouwens ook, ik ga het niet met u opzoeken hoor, maar het idee is dat de volkeren geoordeeld zullen worden in de toekomst. De volkeren geoordeeld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat daarbij het gaat over hoe die volkeren zich gedragen hebben tegenover Israël zijnde. Israël, dat wil zeggen het priesterlijke volk. Impliciet natuurlijk hoe ze zich gedragen hebben tegenover het woord dat hen gepredikt geworden is. Maar wel degelijk ook een gedrag ten opzichte van de volkeren als zodanig. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Maar dan gaat het over gebeurtenissen uit de loop der millennia, notabene. Hebben jullie dat nog? En wat het Joodse volk betreft. Ja, het was het Joodse volk. Het zijn niet de huidige Joden, maar het is het Joodse volk dat officieel als volk de Heer Jezus niet alleen gekruist heeft, maar daarna ook heeft afgewezen. Hebben jullie dat nog? Dus het volk wordt geacht ongelovig te zijn, het Joodse volk. Maar dat betekent niet dat dus alle Joden ongelovig zijn. Per slot kennen we Joden. Die geloofden in de Heer Jezus als de Messias, zal ik maar zeggen. Die lieten zich trouwens ook christen noemen. Maar toen maar. Hebben jullie dat nog? En ze kwamen ook tot geloof, dus dat kan ook. En dus wordt dan het evangelie gepredikt enzovoort. Maar het volk als volk is ongelovig. Het Nederlandse volk als volk is officieel ook niet christelijk. Maar ik ben het wel. En u misschien ook wel. Misschien heb je ook wel een Nederlands paspoort. Dat zou me zo kunnen, toch? Maar het volk niet, maar wij wel. En Nederland doet dit en Nederland doet dat. Ja, ik niet, maar Nederland wel. Maar ik ben er wel in betrokken. Heb je dat nog? Dat is het dilemma. Als je er niet mee leven kunt, dan moet je eruit. En dat is niet het probleem. Je kan er zo uit. Er staat geen hek omheen. Het is hier Rusland niet. Je kan er zo uit. Maar je weet niet waar je naartoe moet. Nou, niet naar Rusland, denk ik. Maar waar moet je nog naartoe tegenwoordig? Toch? Met die 8 miljard... Weet ik niet, maar men heeft het vroeger wel gedaan. Dat is een hele kerkgenootschap, en blok geëmigreerd, dat weet u toch. Nou ja. Doe maar. En waarom roep ik die recente dingen? Ik kan u beter wat vertellen wat niet algemeen bekend is. Namelijk dat een groot deel van Israël... En ik bedoel nog steeds de 10 stammen van Israël, met name een groot deel van de 10 stammen van Israël, in de tijd ook geëmigreerd is. Dat wil zeggen, het land uit is getrokken en de wijde wereld ingetrokken is. En we vinden daar de sporen van terug. Het is een understatement, we vinden ze gewoon terug. De Hebreeën. De Iberiërs, dat is hetzelfde, dat begrijp je toch. Als je dat in het Hebreeuws opschrijft, krijg je precies hetzelfde. De Hebreeën, de Iberiërs. Waar wonen die dan? In het land der Hebreeën, in Iberia. En waar wonen de Galileërs? Maakt het deel uit van de 10 stammen. In Galië. Zo moeilijk is het niet, hoor. Dit soort dingen. Je vindt, die zijn er ook van doorgegaan. Als het zo moet met Israël, ja, met de staat, met het volk, met het land, dan gaan wij er vandoor. En dat is wat ze gedaan hebben als zeevarende natie. Dan roep ik weer wat geks natuurlijk, maar ja. Ik las het van de week nog, hè, in weer zo'n geschiedenisboek. Over een volk, over Carthago. En wie waren de stichters van Carthago? Nou, dat waren de Puniërs, de Phoeniciërs namelijk. Want dat is het gebied van Tyrus en de Libanon. En daar kwamen ze vandaan en ze zijn daarvan verhuisd naar hun eigen koloniën. Waaronder Carthago op de vlucht voor de Perzen die eraan kwamen. En eerst de Assyriërs en daarna de Perzen ook nog enzovoorts. Ja, maar wij worden geacht te weten dat als het toen een zeevarende natie was, zo tussen 1000 en 700 of 600 voor Christus, dan was het Israël. Het rijk van Salomo. Dat overigens goed bevriend was met Tyrus en Sidon. En dat zijn dus zogenaamde Phoeniciërs. Maar kijk, Phoenicië, het land Phoenicië, dat is niet de naam van een volk, dat is de naam van een land, van een gebied, aardrijkskundig gebied. Phoenicië is wat wij de Levant noemen. Nou, we noemen het niet meer zo, maar vroeger dan. Hè. Dat is de hele oostkust van de Middellandse Zee. En het land daarachter, tot aan de woestijn, dat is de Levant. Dat is dus heel Israël. En als dat dan een machtige koning was, een machtig koningshuis, was het niet van Tyrus, maar was het van Salomo. Waarbij de koning van Tyrus zich ondergeschikt verklaarde aan Salomo. Hieraan. Kijk het maar daar in de Bijbel. Dus ja, als je dan een zeevarende natie zoekt, je mag ze van mij Phoeniciërs noemen, maar het was Israël. Salomo was de grote inspirator daarvan. Met zijn scheepvaart de hele wereld over enzovoorts. Dacht u echt dat het Tyrus en Sidon waren? Twee van die stadjes op een strook land van 3 kilometer breed tot aan de bergen. En dan zit je in het bos. Hoeveel mensen wonen daar? Kom op zeg. Kijk het maar na, dat is echt waar. En dan zeggen ze, ja, maar zo rijk als van Salomo, daar weten wij niks van. Kunnen we in de geschiedenis niets terugvinden. En een paar jaar terug las ik in een tijdschrift waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het Israël in de Bijbel was. Of hoe heette dat tegenwoordig? Er stond dan in de mededeling dat ze hadden nou ergens in Israël een steen gevonden waarvan ze dachten dat daar de naam van David dan op stond. Ja, drie letters, dus ja, moet lukken. En het was dan bijzonder, want ze hadden daar nog nooit sporen van kunnen vinden. Ja, u weet, gekken en dwazen, en vooral megalomane andere figuren, want gekken en dwazen zijn heel dikwijls megalomaan. Andersom dan, megalomaan zijn per definitie gestoord. Die schrijven hun namen op deuren en glazen. Dat weet je toch? Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. Ze zeggen, ik, Nebuchadnezzar. Ik, Artaxerxes, Ahasverus in de Bijbel, enzovoorts. En ik, Darius, in het zoveelste jaar mijn regering, enzovoorts. En in Egypte, die farao's, die schrijven hun namen er wel overlop om sporen na te laten voor de geschiedenis. Dat hoef je toch niet van Salomo te verwachten dat hij dat doet, of van David? Dat hebben ze ook niet gedaan. En dan zeggen ze, nou, die hebben niet bestaan. Er was wel een machtig rijk in die dagen, maar dat was van de Feniciërs. Maar die komen we in de Bijbel dan weer niet tegen. Ik vind het, uiteindelijk is het zo komisch eigenlijk. Hoezeer dat langs elkaar heen gaat en hoe arrogant dat redeneert. Dat is een wereldrijk geweest van David en Salomo. En in het wereldrijk in die dagen was dat van de Feniciërs. Inderdaad, over heel de wereld, precies zo. Dat was het dus, hè. En daar ging het om. Maar goed, dat allemaal weer even terzijde. Wat wij hier tegenkomen is simpelweg dit, dat wij een volk hebben, dat heette Israël, maar na de oude mens heet het Jacob, en dat is gewoon een sterfelijk volk, dat zijn sterfelijke mensen, en dat gaat ook voorbij. En het kan ook eigenlijk gemist worden, zolang de positie van Israël niet in gevaar komt. En de Bijbel zegt, Paulus zegt het, nou ja, daar heb je alleen maar een overblijfsel voor nodig. En in de dagen van, Elia waren er eigenlijk maar 7000. Dit staat in het Oude Testament. Maar Paulus zegt, haalt het aan in Romeinen hoofdstuk 11. Hè. Hij zegt er ook eens in onze dagen ook een overblijfsel. Dus in Israël. Met voorbijgaan aan Juda dan eventueel. Maar hier op aarde vind je de sporen, vind je het graf. Het graf is er nog steeds. Wat Israël heeft nagelaten is het graf wat hierna in dit hoofdstuk besproken wordt. Omstandig, dat wil zeggen, er wordt alleen maar gezegd, Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Canaan. Leuke, Kiriat is zoiets als de stad of de nederzetting. Het is ook het begin van de naam Carthago. Dat is Kiriat Hadasiat of zoiets. Ja, Hadasiat. Een nieuw stad eigenlijk. Maar goed, Kiriat is een stad. En Arba is, het is of die één reus of het is vier. Ja, het is getal vier. Sterfte in de stad van de vier, in de nederzetting van de vier. Maar vier, we hebben het nou toch over symboliek en getallen. Vier is de oude mens, de stoffelijke wereld. Alles in de materie heet vier. Het is voortgekomen uit de drie, uit het plan, uit de beloften, dat is drie. En vier is de gestalte, de materie die daaruit voortkomt. En daar houdt het ook op. We hebben net even vastgesteld dat het Hebreeuwse alfabet dus ook eindigt met de taf, namelijk de 400. En in het Oud-Fenicisch heet dat, want wij noemen dat Fenicisch. Het is Oud-Hebreeuws. Daar schrijft men de taf gewoon als een kruisje. Dat doen wij niet meer, want dat lijkt het op een plusteken. Maar gewoon een kruisje. En eventueel schrijft men... Nee, een 4. Ja, en om het niet te laten lijken op een plusteken... doen we er één lijntje omhoog aan. Dan is het, je weet wel, zo, hè? Zo, zo. Dan heb je een 4. Maar het is gewoon een kruisje met één knik eraan. Niet 4 knikken eraan, want dan... dan ben je bij een ander volk terecht. Maar laat maar. Maar 4, daar eindigt het mee. Bij 4 is het over. 4 staat dus voor het kruis ook en voor de dood. Ja. Sarah stierf bij de 4. Dat is Hebron in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sarah te beklagen en haar te bewenen. Hebron was een van de 2 plaatsen waar Abraham woonde. De plaats van de gemeenschap eigenlijk, van de eenheid. Hebron komt van het woord gabber. Niet van Hebreeën of zoiets, dat denkt u misschien wel. Gabber. Het is Gefron. Het is ook het is een benzinemerk, geloof ik wel, hè? Die naam is het, dat is Hebron. Met een get aan het begin. En de V is bij gelegenheid dezelfde letter als de B. Hè? Dat weet je. De B met veel adem erdoor. Gefron. Van Gabber. En een Gabber, dat is het Hebreeuws voor een kameraad. Zodat de Hebreeuwse socialisten, de Joodse socialisten die de... hoe heet dat? De kibbutzen stichten, die noemden elkaar Gabber. De Gabberim, maar het waren gewoon de kameraden, maar dan in het dat is echt waar, serieus. De Joodse staat werd ook opgericht met volle instemming van Rusland, van de communistische Sovjet-Unie, in de tijd. Echt waar. Gabberim, de plaats van de gemeenschap, een Gabber in het Jiddisch, vervolgens. En Abraham kwam om Sarah te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden. En hij sprak tot de zonen Hets, zonen van Het, Get, of hoe dat maar uitgesproken moet worden, zeggende. En dan komt er een uitgebreid verhaal over hoe dat dan moet. Er moet overlegd worden. En de vraag is of Abraham... hier op aarde ergens rechten kan laten gelden of zich rechten kan verwerven. Of het wel moet, en weet ik veel. Maar u kent die geschiedenis makkelijk open. Hij gaat naar de zonen van Het, dat is dus gewoon een clan, hè? Een uitgebreide familie. Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. Hij moet een graf hebben. En de zonen Hets antwoordde Abraham, zeggende tot hem: hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst gods. Ze wisten tenminste wie Abraham was. U weet wel, uit die tak van Sargon van Arcadië. We hebben het erover gehad, toch, uit die stamreeks. Tot aan Abraham. Dat is de koninklijke familie onder de mensheid. Hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst gods in het midden van ons. Begraaf uw doden in de keuren onze graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw doden niet zal begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen uit. En hij sprak met hen, zeggende: is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht? Zo hoort mij en spreekt voor mij bij Efron, de zoon van Zohar. Dat schijnt dan de baas geweest te zijn. Efron, ja, men vertaalt Efron in de boeken met iets als een kalf of een jong hert of zoiets. Nou kan dat best wel wezen, maar naar mijn beste weten is Efron afgeleid van Afar. Afar. En dat is het woord voor stof. Materie. Afar. Het is verwant aan het woord voor as. Trouwens, stof en as. Het is eigenlijk hetzelfde woord met 1 letter verschil, maar de uitspraak is hetzelfde. Dus ik ga het ook niet verder uitleggen. Maar afar wordt vertaald met stof zijn of eventueel grijs zijn in de zin van kleurloos. En dat lijkt mij een aardige uitbeelding van de dood. Je weet wel, die van stof zijt geen tot stof zult gewederkeren. Als je dan toch een graf zoekt, dan moet je natuurlijk wezen bij Efron. En hoe ze komen bij de vertaling met het of zo, of een jong het. Ik zou het niet weten. Misschien omdat zo'n beest ook grijs is of zo. Ik weet het niet. Maar bij mij is het stof. En dan krijg je de zoon van Zohar. Dat is feitelijk Tzogar. Met een tzade aan het begin. Een harde tzade. Tzogar. En Tzogar wordt vertaald met wit. Erg wit. Blinkend. Je hebt een paar variaties voor wit. Je hebt ook blank. Dat beschouwen wij als wit. Blank komt van Laban. Als je goed oplet, dan herken je het woord nog. Er zijn letters verwisseld, maar zo ging dat in Babel. Blank, Laban. Ja. Maar dat is niet noodzakelijk helemaal wit. Blank betekent gewoon dat er geen kleur op aangebracht is of zo. Dat het natuurlijk is, om zo te zeggen. Maar dit is echt wit. Zelfs wordt het vertaald met blinkend. En blinkend wit, dat kent u allemaal, hè. Daarna krijg je gebroken wit. Totdat het overgaat in gebroken zwart. En als je dan nog verder gaat, wordt het gewoon zwart. Die heb je, hè. Die zwart-wit dan. Maar wat met Zohar begint, Zohar begint, wit en blinkend, wordt uiteindelijk Efron, de zoon van Zohar, wordt uiteindelijk grijs. Ik vind hem wel grappig. Wat blinkend is, gaat ook dood en komt ook in het verderf. En dat is de gang van zaken in de wereld. Wij kennen trouwens de uitdrukking opgaan blinken en verzinken. En het blinken vind je hier bij het Zohar. En het verzinken vind je bij Efron, de zoon van Zohar. En dan staat er dat hij mij geeft de spelonk van Machpela. Want Abraham had wel degelijk iets in gedachten. Machpela, dat, ja, letterlijk betekent het iets als een vouw. Een plooi. Eventueel een dubbele. U weet wel, je vouwt het papier dubbel. Misschien, zeg maar, was het een dubbele grot. Een grote spelonk met twee gangen, weet je veel. Maar dat is historie. Mij interesseert dat eigenlijk niet. Het Machpela komt van Kafal. Mak. P is een F. Dus het Machpela, daar zit G, de G, de P en de Lamet in. Kafal. En kafal herken je in het Engelse fold. Een vouw, dubbele. To fold. Kafal. Het heeft de betekenis van zich herhalen. Heb u dat? Herhaling. Maar als het over de dood gaat. Nou ja, als het over blinken gaat ook, maar als het over verzinken gaat ook. Dat is de tragiek van deze schepping. Dat wil zeggen ook van het bijzonder van de mensheid. Daar begint dus ook het boek Prediker ongeveer mee. Met vast te stellen dat het ene geslacht gaat en het andere komt, of andersom. En de aarde blijft maar staan. Maar alles wat erop komt, het komt op. En dat gaat weer onder. Het verdwijnt weer. Omstanders, voorbijgangers zou je bedoelen. Dat is iedereen. We komen binnen en we gaan er weer uit. En dat is het dan. En dat is wat Machpela uitbeeldt. Maar merkwaardigerwijze waar dat de erfbegrafenis wordt, is het toch aardig dat die spelang van Machpela blijft. Maar niettemin, het ding zelf herinnert eraan. Weliswaar dat er een geschiedenis vooraf gegaan is, maar dat alles wat in de wereld inkomt, verdwijnt ook weer. Zie? Maar het wordt belangrijk, want het blijkt dat dit het graf wordt inderdaad van 3 generaties. Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca en Jacob en Lea. Zeg ik dat goed? Denk het wel, ja. Dat zijn er 6 die daarin begraven zullen worden. En dan staat er over Efron, vers 10. Efron nu zat in het midden van de zonen Hets. En Efron de Hettiet antwoordde Abraham voor de oren van de zonen Hets. Van al degenen die ter poorten zijn de stad ingingen. Want het wordt een heel theaterstuk. Iedereen hoort, het staat er ook een paar keer dat iedereen het hoort. Iedereen erbij was. En dan komt dit proces van neen mijn heer, hoor mij. De akker geef ik u. Ook de spelonk die daarin is geef ik u. Voor de ogen van de zonen mijns volks geef ik u die. Staat er weer bij dus. Iedereen weet het. Begraaf uw doden. Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands. Hoe vaak staat het? Voor iedereen weet het. Zeggende. O, bent u het? O, dit was Efron dus. Dat schijnt een verrassing te zijn. Hoe men bij deze vertaling komt heb ik niet kunnen achterhalen. Want ik weet ook niet wat er nou precies staat en hoe je het lezen moet. Maar het komt erop neer dat hij zegt, ik zal het geld des akkers geven, neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. Abraham zegt, ik koop het wel. En Efron zegt dan, mijn heer, hoor mij, een land van 400 sikkelen zilver. Hij zegt wel even wat dan de prijs is. Wat is dat tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Efron en Abraham woog Efron het geld waarvan hij gesproken had voor de oren van, staat er weer bij, iedereen heeft het gehoord, 400 sikkelen zilver, leuk hè, 400, niet 500, niet 400, want 400 staat ultiem voor de dood. Het blijft een 4, maar nou op het niveau van de honderdtallen, en zoals ze zegt, de 400 schrijf je als, het cijfer schrijf je dus inderdaad als een taf, en kruis, dat is een beroemde kruisteken over heel de wereld en onder alle volken. Een beeld van de dood, ja. 400 sikkelen zilver onder de koopman gangbaar. Alzo werd de akker van Efron die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spelong die daarin was. En al het geboomte dat op de akker was, dat rondom in zijn ganse landpalen was gevestigd aan Abraham tot een bezitting. Voor de ogen van de zonen het, ja nou weten we het wel, bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sarah in de spelong des akkers van Machpela tegenover Mamre het welkens Hebron in het land Canaan. Alzo werd die akker en de spelong die daarin was aan Abraham gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen het, of hoe je dat maar uit moet spreken. Als ik het lees, dat stukje, ik heb het nou snel doorgelezen, maar in gedachten ben ik dan daar bij die Arabische bevolking daar in dat land. En dan kan je dat helemaal volgen. Ik heb het meerdere keren meegemaakt dat je daar ook van de eerste cadeautje, present. Maar dan moet je wel een cadeautje teruggeven hoor. Van minstens gelijke waarde. Alleen dat vertelt. Nee, het is een present. Het is een cadeau. Nee, het is een cadeau. Nou. Nou, dan zeg je hartelijk dank en dan loop je weg. Maar je hebt grote kans dat je achtervolgd wordt. Daarna, ik zweer het u. Echt wel. Dat is naar de aard van het land. Dat gebeurt. Je moet die taal leren begrijpen. En die cultuur, hoe dat gaat. Oh ja, ja. Abel zegt, ik wil het wel betalen. En dan zegt de man, hoezo, ja, wat is dat nou? Maakt dat nou uit, die 400 sikkelen? Hij zegt wel even hoeveel het kost, hè? En dan staat er een Abraham. Deed wat er gezegd was en gesproken. En die betaalde die 400. Maar er was niet gezegd van, je moet 400 sikkelen betalen. Maar begreep het wel. Ik vind het wel grappig, zoiets. Maar het leuke is dat zo'n beschrijving dus, weet ik hoe vaak zegt, dat het officieel geregeld is, dat er getuigen van zijn, dat iedereen dat wist. Want hoe leg je zoiets vast in het kadaster? Hoe leg je zoiets vast? zorgen dat iedereen het weet. Er moeten getuigen bij zijn bij het sluiten van de akte. Hier is geen akte, dus je hebt een heleboel getuigen bij nodig. En die zijn er ook. En het betekent nog steeds dat die aartsvaders hebben wel rechten, maar alleen op een graf. En wat het natuurlijke Israël betreft, rechten op een graf. En voor de rest heeft de Heer hem beloften gedaan met betrekking tot de toekomst. Maar of een Israëliet daar deel aan krijgt, ja, dan moet hij zich houden aan zijn roeping, om zo te zeggen. En eigenlijk, dat is een uitbeelding ook van onze positie, hè. Wij hebben geen rechten in deze wereld. God heeft ons een vaderland beloofd. Dat is niet dit. Dat hebben we net gelezen in Hebreeën. Dat is niet dit. Dat is een beter vaderland. En iedereen in de wereld. We zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. We hebben hier helemaal geen rechten. Dat is mijn belangrijkste bezwaar tegen al die prediking die zegt dat de Heer ons hier belofte gedaan heeft voor dit leven. Eventuele rijkdom, weet u wel. Wat welvaartsevangelie, voelt mij heten mag. En dat idee van dat de gelovige niet ziek hoeft te zijn. En dat de Heer ons geneest omdat hij de heelmeester is enzovoort. Dat is allemaal onzin. Wij zijn gestorven. We zijn dood voor de wereld. Als christen, naar bijbelse maatstaven, hebben we hier geen rechten. En wat, als we toch rechten hebben, is het op één graf. En dan nog op eigen kosten. Ja. Verder gaat dat niet. Nee. En verder moet ik u wel zeggen dat ook Sarah natuurlijk haar sporen heeft nagelaten in de geschiedenis. Maar je mag haar eigenlijk niet apart noemen. Hè? Het is Abraham en Sarah. Ze hebben hun sporen nagelaten in de geschiedenis. Maar dat is een min of meer doodspoor natuurlijk. Dat is dat graf. We komen het later nog tegen. En het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald natuurlijk ook. Enzovoorts. En het bestaat nog. Ik heb het nooit gezien, ben er nooit geweest. Maar, omdat het dan weer in Palestijns gebied ligt. Of hoe dat maar heet tegenwoordig. Dus je komt er niet zo makkelijk. Er zijn geen gidsen die je er graag naartoe brengen, om zo te zeggen. Ja, het kan wel. Maar toe maar. Maar dat is het hele idee. Hier op aarde hebben wij geen rechten. En Israël ook niet. De rechten die er zijn, die berusten in Christus. En de beloften die gedaan zijn van Gods weg, liggen vast in Christus. En als je daar geen deel aan hebt, dan wordt het niks. En de oude mens als zodanig heeft daar geen deel aan. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat God die oude mens niet gebruikt. Dat zeker wel, want dat heeft God met Sarah ook gedaan. Echt wel. Zie. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de continuering van de beloften Gods enzovoorts. En dat daar is onze hoop ook op gevestigd. Niet op een graf of zo, maar integendeel op wat de toekomst zou brengen. Daar gaat het prompt over in het volgende hoofdstuk. Maar daar komen wij weer terecht de volgende keer. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij verbonden zijn met u en de levende God. In het besef dat al uw beloften, zoveel als ze zijn, in Christus ja en amen zijn. En hoewel wij hier op aarde geen andere rechten hebben dan de dood, hebben wij niettemin uw beloften met betrekking tot een erfenis die u voor ons bewaart in dat betere vaderland, de hemel zelf. En we danken u dat we onder alle omstandigheden en over alle omstandigheden daarna mogen uitzien. Omdat wij onderweg zijn naar die geweldige toekomst, naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.